Tweetal mededelingen, gemeente. De eerste mededeling is dat aanstaande zondag, zo de Heere wil, de voorbereiding zal plaatsvinden voor het heilig avondmaal, dat de week daarna bediend zal worden. En de tweede mededeling is een herinnering aan de extra collecte voor het bouwfonds die deze dag zal worden gehouden. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 20 en daarvan de versen 1, 2 en 5. Psalm 20, de versen 1, 2 en 5. Dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heere ontdekken. Tweede vers, hij wil uw offerspijs gedenken, de hemelvlam verteren, wat ge op het altaar, brandaltaar zult schenken. En het vijfde vers, behoud, o Heere, wil bijstand zenden. 1, 2 en 5 van de 20ste psalm. Wij willen nu luisteren naar het woord van Gods heilige wet en in aansluiting zingen wij uit Psalm 106, het vierde vers. Psalm 106, vers 4, wij hebben God op het hoogst misdaan, wij zijn van het heilspoor afgegaan. Daarna lezen we uit het eerste boek van de Koningen, het 18e vers, het 18e hoofdstuk, de versen 22 tot en met 40. We noemen nu 1 Koningen 18, de versen 22 tot en met 40. Na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 106, het 4e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Koningen 18, beginnend bij het 22e vers. Toen zeide Elia tot het volk: Ik ben alleen een profeet des Heeren overgebleven, en de profeten van Baal zijn 450 mannen. Dat men ons dan 2 varren geven, en dat zij voor zich de ene var kiezen, en dezelfde in stukken delen, en op het hout leggen, maar geen vuur daaraan leggen, en ik zal de andere var bereiden, en op het hout leggen, en geen vuur daaraan leggen. Roept gij daarna de naam van uw God aan, en ik zal de naam des Heeren aanroepen, en de God die door vuur antwoorden zal, die zal God zijn. En het ganse volk antwoordde en zeide: Dat woord is goed. En Elia zeide tot de profeten van Baal: Kiest gij lieden voor u de ene var, en bereid gij hem eerst, want gij zijt velen, en roept de naam uw Gods aan, en legt geen vuur daaraan. En zij namen de var die hij hun gegeven had, en bereidden hem en riepen de naam van Baal aan van de morgen tot op de middag, zeggende, O Baal, antwoord ons. Maar er was geen stem en geen antwoorder. En zij sprongen tegen het altaar dat men gemaakt had. En het geschiedde op de middag dat Elia met hen spotte en zeide, roep met luider stem, want hij is een god. Omdat hij in gepeins is, of omdat hij wat te doen heeft, of omdat hij een reize heeft, misschien slaapt hij en zal wakker worden. En zij riepen met luider stem en zij sneden zichzelf met messen en met priemen naar hun wijze, totdat zij bloed over zich uitstorten. Het geschiedde nu als de middag voorbij was, dat zij profeteerden, totdat men het spijsoffer zou offeren. Maar er was geen stem en geen antwoorder en geen opmerking. Toen zeide Elia tot het ganse volk, nader tot mij. En al het volk naderde tot hem. En hij heelde het altaar des Heren dat verbroken was. En Elia nam 12 stenen naar het getal der stammen van de kinderen Jacobs, tot het welk het woord des Heren gezegd geschied was, zeggende, Israël zal uw naam zijn. En hij bouwde met die stenen het altaar in de naam des Heren. Daarna maakte hij een groeve rondom het altaar naar de wijte van 2 maten zaads. En hij schikte het hout en deelde de var in stukken en legde hem op het hout. En hij zeide, vult 4 kruiken met water en giet het op het brandoffer en op het hout. En hij zeide, doet het ten tweede male. En zij deden het ten tweede male. Voort zeide hij, doet het ten derde male. En zij deden het ten derde male, dat het water rondom het altaar liep. Daartoe vulde hij ook de groeven met water. En het geschiedde nu, als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde en zeide, Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, dat het heden bekend worde dat gij God in Israël zijt, en ik uw knecht, en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk erkennen dat gij, o Heere, die God zijt, en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Toen viel het vuur des Heren en verteerde dat brandoffer en dat hout en die stenen en dat stof, ja, lekte dat water op, het welk in de groeven was. Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun aangezichten en zeiden, De Heere is God, de Heere is God. En Elia zeide tot hen, grijp de profeten van Baal, dat niemand van hen ontkomen. En zij grepen ze. En Elia voerde hen af naar de beek Kizon en slachtte hen aldaar. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. In onze serie overdenkingen van het leven en de dienst van de profeet Elia zijn we toegekomen aan een gedeelte van het woord wat u is voorgelezen. Het zijn de versen 30 tot en met 39. En we lezen alleen het eerste en het laatste vers van dit schriftgedeelte. Dat is dus 1 Koningen 18, de versen 30 tot en met 39. Toen zeide Elia tot het ganse volk, nadert tot mij. En al het volk naderde tot hem. En hij heelde het altaar des Heren dat verbroken was. Tot en met het 39ste vers. Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun aangezichten en zeiden, De Heere is God, de Heere is God. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, gij eeuwige God, wil het ook deze dag en bijzonder deze morgen betonen dat gij God in Israël zijt. Nee, Heere, dan behoeven wij niet in de dagen, zoals in de dagen van Elia, vragen of u vuur van de hemel zou willen doen regenen. Al zou het vuur van uw oordeel over de zonde verdiend zijn. Maar dan mogen wij smeken of u de geest des vuurs en de geest der genade zou willen doen afdalen van de hemel. En door de krachtige bediening van uw Heilige Geest in ons midden zou willen wonen en werken. Want zo wilt u het toch in onze dagen, in de tijd na de uitstorting van de Heilige Geest, laten zien dat gij God zijt. En als er iets nodig is, Heer, in onze dagen vol verwarring en vol verstarring en vol onbegrip en vol blindheid en vol afval, dan is dat nodig dat u komt met die werkingen van uw lieve Geest. Daar bidden we om ook deze morgen. Heere, wil u de hemelen scheuren en wil u nederkomen en het laten zien ook onder ons. Ik ben God, ja, ik alleen. Heer, het is deze morgen ook naar de orde van het kerkelijke jaar, de eerste Adventszondag. De dag waarop van oude gewoonte af voor het eerst heel in het bijzonder wordt stilgestaan bij de komst van de Heere Jezus Christus in het vlees. Bij de verwachting van zijn komst die al zoveel eeuwen geprofeteerd was. En dan is het Adventsgebed bij uitstek in het Oude Testament dat gebed wat we reeds noemden. Och dat gij de hemelen scheurdet. Och dat gij nederkwam. Heren, dat gebed mogen we ook op deze Adventszondag tot het onze maken. En wil u genadig dat gebed verhoren. Wil u ook dat gebed in onze harten leggen en in ons binnenste. Dat de hemelen die zo gesloten kunnen zijn door onze zonde die wij dichtgezondigd hebben. Dat de hemelen mogen opengaan. En dat gij komt in het gewaad van uw woord. Om de arbeid van de Heere Jezus. Dat gekomt door uw Heilige Geest. Heere, wil deze morgen dan zelf in de bediening van uw woord alles wel maken. Geef ons in de prediking alles wat nodig is. Open ons hart. Geef ons gedachten tot eer van u en gebonden aan uw woord. En geef bovenal bediening in het uitdragen van de boodschap. Opdat het krachtig, opdat het schriftuurlijk, opdat het helder, opdat het geestelijk, opdat het ook gunnend en in liefde mag zijn. En wil u het woord zo zegenen, zoals u weet dat het nodig is. Wil u geven dat wanneer wij onbekeerd zijn, iets mogen voelen van de geweldige majesteit die in dit schriftwoord spreekt. Dat we onder de indruk mogen komen van het feit dat gij God zijt. Dat we ook mogen zien wat een wonder het is dat het vuur valt op het altaar en niet op de zondige menigte. Dat het altaar verteerd wordt tot het laatste stofje toe. En dat Israël mocht blijven leven, ondanks hun zonde. Heer, als het zo is dat we vanmorgen mogen zien dat Israël daar stond als toonbeelden, als monumenten van uw langmoedigheid en van uw geduld en van uw trouw, geef dan dat onbekeerde vanmorgen dat ook mogen zien. Dat ze hier in de kerk staan of zitten of voor de kerktelefoon meeluisteren als zichtbare tekenen van uw trouw. Want als u naar recht met ons zou doen, dan zouden wij verteerd zijn in de gloed van uw eeuwige grimmigheid. Maar heren, u hebt u het zelf laten zien dat u uw grimmigheid wilt richten op het offer. En daarin klinken adventsklokken. Daarin klinkt de boodschap dat het lam, dat het vuur van de hemel op zich gericht zal zien. Komende is het lam wat de zonde der wereld wegneemt. Het lam wat de toorn zal dragen, het lam wat gans verteerd wordt. Heren, dat we daar ook vanmorgen iets van mogen zien. Heel in het bijzonder ook zij die met de geestelijke nood van hun leven worstelen en die de weg niet zien. Voor wie de hemelen zo gesloten zijn en die het misschien diep in hun hart meestamelde toen het gebeden werd. Och, dat gij de hemelen scheurdet. Heere, scheur dan de hemelen, om het lam dat geslacht is, Jezus Christus. En wil u ook om zijnentwil uw volk, uw kinderen gedenken. Geef dat zij mogen zien dat er alleen in hem redding is. En leer hen meer en meer tot hem vluchten. Op hem zinken door het geloof. Alle zaligheid buiten zichzelf zoeken. In hem, de gezegende. We bidden u, Heere, voor de gehele gemeente. Smeken u voor allen die ziek zijn. U weet, er zijn deze weken velen ziek. En in de meeste gezinnen zullen er meerdere of misschien één zijn die door ziekte deze dag niet in de kerk kan zijn. Wil u met alle zieken zijn. Wil u hen allen weer sterken en weer oprichten. En wil u geven, Heere, dat ziekten niet ernstiger mogen worden. Want wij zijn broze mensen. Ziekte maakt dat ook weer opnieuw duidelijk. We dragen daarom heel bijzonder hen aan u op die ernstig ziek zijn. We denken aan broeder Koudijzer die nog steeds in het ziekenhuis ligt. Ernstig ziek is. Heel zwak is. Heer, het is een wonder dat hij nog zijn mag in het land van de levenden. Wil u, indien het mogelijk is, nog krachten geven. En zijn leven nog verlengen. Maar wil u bovenal geven, Heere, dat hij ervaren mag dat u van hem afweet. Dat u hem ondersteunt en dat u aan hem denkt. We dragen ook broeder Driessen aan u op, die deze week zo heel onverwacht in het ziekenhuis moest worden opgenomen. In verband met problemen met het hart. Heere, het was de eerste dagen ernstig, maar het mag op het ogenblik weer gaan. Dat is uw goedheid. We vragen of u hem verder wilt sterken en ondersteunen. Of u wilt geven dat hij weer op mag knappen. Maar bovenal, Heere, wees u hem nabij met uw gunst en met uw eeuwige ontfermingen. Denk aan hem, aan zijn vrouw en aan de kinderen in deze omstandigheden. We zeggen uw naam ook dank, Heere, dat zuster But deze week weer terug mocht keren uit het ziekenhuis. Dat u na de operatie alles zo voorspoedig maakte. Laat de dank in haar hart mogen zijn jegens u. En wil u geven dat ze ook verder herstellen mag. We willen ook uw naam dank zeggen dat zuster van Leeuwen vanmorgen voor het eerst weer na de opname in het ziekenhuis in de kerk mag zijn. Heren, u hebt de dingen zo wonderlijk wel gemaakt. Ook al blijven er nog zorgen over. Maar toch het feit dat de pijnen geweken zijn. Het is een bijzondere zegen van u. En we willen uw naam daarvoor ook erkennen. Geef, Heere, dat zij haar man en allen die hun lief zijn met deze weldaad in u mogen eindigen. En dat het ook zo mag zijn dat deze weldaad hen uit mag drijven naar u, de levende God. Heere, wil u ook zijn met zuster Joke Hollaar, die nog steeds een moeilijke weg heeft te gaan. Wil u haar sterken, wil u haar de kracht geven om het te dragen. En zou u bovenal willen geven dat er bij de behandelingen ook uitkomst mag zijn en dat alles goed mag komen. U kunt het doen, want u bent de Almachtige. Wil u het ook doen in uw goddelijke gunst en genade. Wil u ook denken aan onze bejaarde zuster Tanis, die deze week een ernstige val maakte en nu thuis ligt. Heere, wil u haar nabij zijn en haar gedenken in uw gunst. Geef dat er herstel mag komen. Maar wil u bovenal ook deze omstandigheden voor haar persoonlijk gedenken en geven dat het haar uit mag drijven tot u, die in Christus Jezus een God zijt die genezen kunt. Niet alleen de kwalen van ons lichaam, maar ook de kwalen van ons hart. Wil u zo zijn, Heere, met allen die een moeilijke weg hebben te gaan. Er zijn er meer dan we genoemd hebben. Alles kan ook niet genoemd worden. En dat behoeft ook niet. Maar wilt u in alle levens waar moeite en zorgen, verdriet en ellende liggen, uw hulp en uw kracht schenken. En laat de nood van het leven ons uit mogen drijven tot u. Wil u, Heere, aan ons allen denken. We zijn deze morgen samen als gemeente. Op deze kille zondag, aan het einde van de herfst en aan het begin van de winter. We worden eraan herinnerd dat de tijden doorgaan. dat de seizoenen niet ophouden, dat uw langmoedigheid blijft van jaar tot jaar. Maar we worden er ook aan herinnerd dat ons einde dichterbij komt. Ieder uur, iedere seconde, dat het einde dichterbij komt, waarin gij komen zult als in vuur, waarin de aarde brandende zal vergaan. Heere, wanneer de voortgang van de tijden ons daar ook vanmorgen bij stilzet, bij die grote komst waarin gij komen zult op de wolken, o gezegende koning, wil u geven dat dat ons tot bezinning mag brengen, ons wakker mag schudden, opdat de vraag mag zijn, mag worden in ons leven: hoe zal ik straks rechtvaardig verschijnen voor God? Heere, geef dat dat zo ook in de prediking van vanmorgen door mag klinken en harten mag raken. We vragen het in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We willen nu zingen, gemeente, uit Psalm 68, de versen 1 en 16. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 96. En daarvan, Psalm 96 en daarvan het zesde vers. Aanbid hem nederig al uw leven, hem die in het heiligdom verheven een goddelijk licht van zich verspreidt. 96, het zesde vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, misschien hebt u die adventsbede wel eens heel nadrukkelijk gebeden. Och, dat gij de hemelen scheurdet. Want het kan zo donker zijn in het leven van mensen. En als wij met de nood van ons leven of met de vragen en de zorgen van ons leven het aangezicht van de Heere zoeken, dan kan het wel lijken alsof die hemel zo toegesloten is, alsof het van koper is waar geen gebed doordringt. En misschien hebt u dat ook wel eens zo ervaren, dat het lijkt alsof uw gebeden niet hoger stijgen dan het vertrek waarin u uw handen vouwt en uw knieën buigt. En dan kan de zucht van de oude profeet Jesaja nagezucht en meegezucht worden. Och, dat gij de hemelen scheurdet. Maar weet u wel wat u bidt? Want als God nou de hemelen eens zou scheuren, wat zou er dan gebeuren? Ja, u zegt, ik bedoel dat de Heere de hemelen scheurt in zijn genade, dat begrijp ik. Maar hier in deze geschiedenis scheurt God de hemel op een heel andere wijze. En vuur daalt van de hemel. En als we niet beter zouden weten en de geschiedenis niet zouden kennen, zou de eerste reactie misschien kunnen zijn: dat is toch het teken van Gods oordeel. Inderdaad. En dat laat ons iets zien. Wat we bij die dringende adventsbeden, och dat gij de hemelen scheurdet, nooit mogen vergeten. Als God de hemelen scheurt, dan openbaart hij zich in gericht en in genade. Hoe dan, vraagt u? Wel, daar hopen we vanmorgen een ogenblik bij stil te staan. En dan gaat het deze morgen om Elia en het offer op de Karmel. En daar zijn drie gedachten die we kort willen overdenken. Misschien dat we met de laatste gedachte niet helemaal klaarkomen. Maar in elk geval, er zijn er drie. Allereerst de toebereiding van het offer. Dat vindt u in de versen 30 tot en met 35. In de tweede plaats het gebed bij het offer. U vindt dat in 36 en 37. En tenslotte de vertering van het offer. Vers 38. Elia en het offer op de Karmel. Ten eerste de toebereiding van het offer. Ten tweede het gebed bij het offer. En ten derde de vertering van het offer. Het is stil geworden op de berg Karmel. Van de vroege morgen af is er heel wat te doen geweest. We hebben de vorige week gezien dat op bevel van Elia de profeet, de profeten van de Baal, het zijn er zo'n 450, dat die eerst de proef nemen wie nu God is. Ze bouwen een altaar en ze roepen van zo'n 9 uur 's morgens, nadat het altaar gereed gemaakt is en het offerdier daar geslacht op ligt, hun God aan, hun God Baal. En het is blijkbaar zo dat ze dat doen met een geweldige uiterlijke vertoning van hun godsdienstige riten. Ze maken een processie en dansen in het rond en roepen daarbij gescandeerd de naam van Baal aan. O Baal, antwoord ons. O Baal, antwoord ons. O Baal, antwoord ons. Maar ook al duurt dat urenlang voort, er is geen stem en geen opmerken, er komt geen antwoord. En dan worden hun handelingen steeds extatischer. Ze raken buiten zinnen. Ze beginnen zich, zoals hun gewoonte is, met priemen en messen in het vlees te snijden, om zo de Baal tot antwoord te dwingen. Maar ook al gutst het bloed over hun naakte lichamen, Baal antwoordt niet. Ze springen tegen het altaar op en ze beginnen te profeteren, dat is in geestvervoering te spreken, een soort ongeregelde klanken uit te stoten. Maar Baal antwoordt niet. En dat duurt zo een uur of zes, van 9 uur 's morgens tot de middag eerst. En dan na de middag ontaardt dat hele religieuze gedoe daar rond het Baal-altaar in dat vreemde, uitzinnige aanroepen en lichamelijk letsel toebrengen wat u daar eigenlijk zo voor u kunt zien. En dan wordt het rond 3 uur 's middags. En dan heft Elia zijn stem op. Hij laat de Baal-priesters buiten zinnen, mompelend, ineengezonken door vermoeidheid of misschien nog wat springend op het altaar, maar voor wat ze zijn. Hij keurt ze geen woord meer waardig. En hij spreekt nu de scharen toe die na 6 uur, denk ik zo, alle interesse wel verloren zullen hebben. Maar als Elia spreekt, daar op dat platte stuk van de berg Karmel, waar de scharen van Israël rondomheen staan, dan spitsen ze de oren. Ze hebben het nu wel gezien, er gebeurt bij het Baal-altaar toch niets. Baal is geen echte God. En sommigen zullen daar blij mee zijn dat ze nu het bewijs gezien hebben. Anderen zullen het schoorvoetend erkennen. En de grote massa, ach, de grote massa is zoals meestal eigenlijk vrij onverschillig. Het interesseert ze niet en ze zijn ook makkelijk te beïnvloeden. Maar nu zal het toch moeten blijken of Jehovah, Yahweh, de God van Abraham, Isaac en Jacob, of die God is. En Elia zegt, nader tot mij. En dan dromt het volk op de helling van de Karmel, zo in de richting van waar Elia staat. En we lezen dat wanneer het volk tot Elia nadert, dat Elia dan iets wonderlijks doet. Het eerste wat hij doet is dit, hij heelt het altaar des Heren dat verbroken was. En hij neemt 12 stenen naar het getal der stammen van de kinderen Jacobs, tot welke het woord des Heren geschied was, zeggende, Israël zal uw naam zijn. En hij bouwde met die stenen het altaar in de naam des Heren. Het altaar des Heren dat verbroken was, wat is dat? Wel, de enige uitleg die van deze woorden gegeven kan worden is dit, dat daar dus op die berg Karmel een altaar was. En daar was een oud altaar dat gewijd was aan de dienst van de Heere. Het staat er letterlijk in de woorden van de tekst dat het een altaar van de Heere met 5 hoofdletters, Jehovah dus, Israëls God was. Vroeger waren op dat altaar de brandoffers gebracht ter ere van Israëls God. Hoe kwam dat altaar daar? Wel, sommigen denken dat het daar gebouwd was in de tijd van de Richteren, toen er nog geen centraal heiligdom was in Jeruzalem, toen de ark op verschillende plaatsen stond, meest in Silo, en toen er, zoals we weten uit het boek van de Richteren, ook op andere plaatsen wel altaren gebouwd werden waar de naam van de Heere werd aangeroepen. Dat is mogelijk. Het is zelfs wel mogelijk dat dit altaar zo oud was dat het nog terugging tot de dagen van Abraham, Isaac en Jacob. Dat hier eertijds, honderden jaren geleden, Abraham, Isaac en Jacob hun offers gebracht hebben, want we weten uit het boek van Genesis dat vader Abraham en zijn zoon en zijn kleinzoon door het land heen trokken en overal de Heere hun altaren bouwden. Dus of het nu een heel oud altaar was, of misschien slechts een 100 jaar oud uit de tijd van de richteren. In elk geval is het duidelijk, hier had een oud altaar gestaan ter ere van Jehovah God. En dat altaar was verwoest. Wie had het verwoest? Nou, dat is niet onduidelijk. Het was verwoest in deze afgodische tijd. Want in het volgende hoofdstuk, als Elia klaagt aan de Heere dat hij alleen is overgebleven, dan zegt hij dat in deze tijd van Agab en Izebel de altaren verwoest zijn, dus ook dit altaar. Dus als Elia daar staat op de berg Karmel bij dat verwoeste altaar, de steenbrokken en het hele bouwsel van dat altaar is als in een beeldenstorm uiteengeslagen. En de resten van dat altaar liggen daar. Dan staat Elia daar bij een gebroken altaar. En het gebroken altaar van de Heere, dat is een heel duidelijke prediking, een zichtbare prediking. Voordat Elia iets doet en iets zegt hier bij dit altaar, wordt het volk, als het tot Elia nadert, met de ogen gedrukt op het feit dat de altaren van de Heere verwoest zijn. Ze worden gewezen op hun zonde, op hun verlaten van de God des levens. Want ze hebben zijn dienst veracht en zijn de afgoden nagegaan en hebben zijn altaren verwoest. En dat was een erge zonde. Want het altaar was het teken van het verbond, althans één van de tekenen. Een zichtbaar teken van het verbond. In Psalm 50 leest u ergens: nader tot mij in het verbond, in het offer. Het verbond, zo heeft iemand zo mooi gezegd, dat is een verbintenis van God die hij gesloten heeft in het bloed. En u moet dat voor uzelf maar eens nalezen in het boek van Genesis. In de verbondsluiting met Abraham. Als God het verbond sluit, dan sluit hij dat verbond over de bloedweg van de geslachte varren en lammeren. Wel, het altaar waar het bloed vloeide was het teken van het verbond. Van Gods zijde was het teken dat hij om het bloed de God van het verbond en van de genade wilde zijn. Maar het volk moest die offerdienst stipt houden. In het offer, in het brengen van het offer, betoonden ze het, betuigden ze het, dat ze bij die God wilden horen. En dat ze hem wilden dienen. En daarom, als zij het altaar verbraken. En als zij de dienst aan God opzeiden, ook de offerdienst, dan was dat een teken van hun verbondsbreuk. Dan was dat het teken van hun ongeloof en van hun onbekeerlijkheid. En zo worden ze eerst hier gewezen op hun verbondsbreuk, op hun verlaten van de Heere en van zijn woord en van zijn wet. En dan gaat Elia het altaar herstellen, let u daarop. Het altaar wordt hersteld door de knecht van God, door Elia. Terwijl Israël het altaar brak onder de invloed van de Baaldienst van Agab en Izebel, laat God door zijn knechten het altaar herstellen. God herstelt de eredienst in Israël. Het herstel van Israël. De bekering van Israël. De wederkeer tot de levende God. De opwekking die straks door Israël heen gaat, als ze het roepen op de knieën neergebogen: de Heere is God, de Heere is God. Het is van het begin tot het einde Gods werk. Niet Israël is tot God weergekeerd, want ze staan daar nog maar in afwachting of het allemaal wel zal lukken. Maar God keert hier weer tot zijn afkerige volk. God keert hier weer door de handelingen van zijn knecht Elia. En Elia gaat in de naam van de Heere het altaar herstellen, het teken dat God nog in gunst en in genade aan zijn zondige volk wil gedenken. En dan is alles wat hier gebeurt vol betekenis. Want dan neemt Elia 12 stenen. Er staat niet dat dat oude altaar al 12 stenen telde. Maar er staat nadrukkelijk dat wanneer Elia het altaar gaat repareren, het altaar gaat herstellen, dat hij dan 12 stenen neemt. En de schrijver van het boek van de Koningen vult daar onder de leiding van de Heilige Geest heel nadrukkelijk bij aan. Dat was omdat die 12 stenen een beeld waren van de 12 stammen. 12 stammen waarvan God gezegd had: Israël zal uw naam zijn. Ziet u, dat is ook een prediking. Als God van zijn kant door zijn knecht Elia Israël terugroept naar het verbond, door het altaar weer te gaan herstellen, dan laat de Heere in deze handeling van Elia ook zien dat verbondsvolk, dat zijn jullie 10 stammen niet alleen. Er zijn er nog 2 daar in het zuiden. Juda en Benjamin. Israël bestaat uit 12 stammen. En het noordelijke rijk noemde zich soms trots Israël. Ook wel Efraïm, maar soms toch ook Israël tegenover Juda, het koninkrijk van het zuiden. En in die naamgeving Israël lag iets van trots. Wij zijn het ware Israël. Nee, als God het verbond gaat vernieuwen hier op de Karmel, dan laat hij de 10 stammen weten dat de zondige scheuringen in het volk niet zijn instemming hebben. De scheuring tussen de 10 en tussen de 2... is jaren geleden niet gebeurd, omdat God dat zo wilde. God heeft het toegelaten vanwege de zonde van Israël. En hij laat hen hier zien dat hij nog steeds aan heel zijn verbondsvolk wil gedenken. En dat de scheuren in het verbondsvolk tekenen zijn van hun zonde. En voor hen reden moeten zijn tot smart. Wat een prediking. God denkt aan heel zijn verbondsvolk, aan de 12 stammen. En alle scheuren die door zijn volk lopen, die door de zonde veroorzaakt zijn. God heeft er verdriet over. En het volk behoort er verdriet over te hebben. Mag ik zo heel korte toepassing maken naar vandaag? Kerkscheuringen, afsplitsingen, afbrokkeling. Ook in ons goede vaderland, in onze zogeheten gereformeerde gezinte. Zullen we niet trots op zijn? Zullen we ons niet met een soort vooswaren kerkidee op de been houden? Wij zijn het ware Israël. Bij het altaar wordt de gereformeerde gezindte van vandaag erop gewezen, gemeente. Ook wij als christelijke gereformeerden. De scheuren smarten God. En dienen ook ons tot smart te zijn. De scheuren tussen de erfenis die verbrokkeld ligt. Het altaar verbroken. Het volk verbroken. Wie zou niet wenen? Israël niet. En in grote lijnen, misschien met enkele uitzonderingen, de gereformeerde gezinte in Nederland ook niet. Maar het zou ons tot tranen toe moeten bewegen, de verbreking van Sion. En daar staat Israël. En wat doet Elia dan? Opnieuw iets met betekenis.
Want hij heeft dat altaar nu hersteld en alle stammen van Israël ze staan te kijken. Dan gaat hij een groeven maken. En ja, die groeven maken, probeer u dat eens voor te stellen. Dat is maar niet een klein greppeltje rondom een altaar. Dat altaar moet trouwens ook behoorlijk groot geweest zijn. Maar ook al is niet helemaal duidelijk hoe breed die greppel was en hoe diep die greppel was, omdat wij niet precies meer weten wat de wijdte van 2 maten zaad is, de hele geschiedenis maakt duidelijk dat het een flinke greppel was, waar veel water in kon staan. Dat zal dus tijd gevergd hebben. En Elia zal het wel niet met zijn blote handen gedaan hebben. Er zal daar wel wat gereedschap in de buurt geweest zijn om die grond om te woelen en een greppel te graven. En daar zien ze Elia zwijgend dat altaar maken. En zwijgend zien ze hem een greppel graven, breed en diep en wijd. En dan gebeurt het dat hij het hout gaat schikken op het altaar en dat hij offer toebereidt. En als u dan leest, dan moet u er goed op letten dat als Elia het offer toebereidt, dat hij het precies zo doet zoals het voorgeschreven stond in de voorschriften van Mozes' wet in Leviticus 1. Hij legt de stukken apart. Hij legt ze ook in een bepaalde volgorde zoals de Heere dat voorgeschreven was. Ook al gebeurt het hier dus niet in de tabernakel. Elia laat zien dat hij tot in de kleinste dingen toe de wet van de Heere, van Jehovah, wil houden. In alles wordt het duidelijk in dit hele gebeuren dat Elia met heel zijn hart is toegewijd aan de Heere. En in elke handeling zegt hij het, zo wil de Heere het en zo wil de Heere het. Hij is het die in deze handelingen en straks ook in zijn woorden Israël terugroept naar de wet van de Heere. En dat ook in alles wat hij doet en laat nadrukkelijk laat zien. En dat wordt vooral duidelijk in het laatste wat we lezen dat Elia doet. Want als dan heel dat offer klaar is en die gracht gegraven is, die greppel rondom het altaar, dan laat hij mensen in een bron die daar is in de buurt wat water halen, grote kruiken water, en die laat hij uitstorten over het altaar 1 keer, 2 keer, 3 keer. En het volk ziet dat allemaal gebeuren. En als dat gebeurd is, zodat het water alles doorweekt heeft en het water zelfs staat tot aan de rand van de greppel toe, dan is het offer gereed. En we vragen, waarom doet Elia dat? Wel, laat duidelijk zijn dat Elia aan alle kanten wil laten zien dat wat hij hier gaat doen, dat alle verdenking van dat hij zelf op een geheimzinnige manier straks dat vuur zal aansteken, wil wegnemen. Zijn werk bij het altaar is volstrekt doorzichtig. Het volk moet naderbij komen. Ze moeten er met hun ogen op staan, zodat ze het kunnen zien dat niet door geheime machinaties of door wat toverij of goochelarij hij het vuur op het altaar tovert. Zoals dat wel gebeurde bij heidense godsdiensten. Want bij opgravingen zijn altaren gevonden waar geheime gangetjes en geheime kanalen in waren, waardoor priesters op listige wijze het vuur van onderaf konden aansteken, zodat het leek alsof door een wonder van de goden het offer zomaar spontaan ontbrandde. Nou, dat gebeurt hier niet, ze kunnen het allemaal zien. En om het nog extra duidelijk te maken dat straks het vuur van Gods wegen komt, wordt er tot 3 keer toe kruiken met water geleegd over het altaar, zodat er geen sprake kan zijn van bedrog. Wat een geweldig indringend beeld is dat. Als Elia hier voor de eer van God opkomt, dan mag iedereen het zien. Zijn dienstwerk is volstrekt doorzichtig. Dan heeft hij niets te verbergen. is dat ook zo wanneer wij spreken over de dienst van de Heere, of wanneer wij dominees spreken over het werk van de Heere. Wat kan het soms gebeuren, gemeente, dat kerkmensen zoveel te verbergen hebben. Of het is ook gebeurd in het verleden en het gebeurt ook in het heden, dat het leven van een predikant of van een ambtsdrager niet doorzichtig is, dat hij wat te verbergen heeft. Dat kan een hindernis zijn voor degene die buiten staan. Dat kan het evangelie van Gods genade volstrekt ongeloofwaardig maken. En wij kunnen daardoor anderen afhouden van de waarachtige bekering. En daarom is het zo ontzaglijk belangrijk wat en in Oud en in Nieuw Testament gezegd wordt. Dat wanneer het gaat om de dienst van de Heere, dat wij leesbare brieven zijn. Dat wanneer het gaat om de verkondiging van het evangelie, dat die volstrekt doorzichtig is. En dat we niet iets hoeven te verbergen in ons leven. Want vlekken in het leven van een kind van God en vlekken in het leven van een dienaar van de Heere, dat doet afbreuk aan de eer van Gods naam en aan de geloofwaardigheid van de boodschap in deze wereld. U zegt, ja, maar als God een mens wil bekeren, dan wordt hij bekeerd, zeker. God werkt gelukkig door alle vlekken en door alle stukwerk van mensen heen. Maar het is wel zo dat het woord van de Heere ons nadrukkelijk zegt dat wanneer het woord wordt uitgedragen of wanneer wij midden in deze wereld leven, dat wij dienen te leven zodat we voor mensen met betrekking tot de boodschap niets te verbergen hebben. Eerlijk wandelen onder degenen die buiten zijn. Dat ons leven doorzichtig is. Is het zo, jonge mensen, ouderen? Is het zo met u en heel in het bijzonder, komt dat u begrijpt het vanuit Elia's leven naar mijzelf toe? Vraag die we niet mogen vergeten. Want het zou wel eens kunnen zijn dat hier één van de redenen ligt van de duisternis die in heel veel opzichten over de kerken ligt in onze dagen. Dat er zo weinig doorzichtige, leesbare brieven zijn midden in deze afvallige wereld. Niet zo Elia. Ieder mag het zien. Als het gaat over de dienst van de Heere, zeker, hij heeft zijn privéleven, dat mag hij ook hebben. Hij hoeft niet alles op de straat te brengen. Maar als het gaat over de dienst van de Heere en over de boodschap die hij te brengen heeft, heeft hij niets te verbergen. Komt hij eerlijk en is alles doorzichtig. En zo komt hij nu naar het volk toe. En dan is het de tijd van het spijsoffer, dat is de tijd van het avondoffer. Dat is 3:30 'smiddags. De tijd waarop de wet voorschrijft in Exodus 29 dat het offer gebracht zal worden ter verzoening van de zonde van de dag. En dan buigt Elia zich neer, of misschien blijft hij ook staan zoals de Joodse gebedsgewoonte was voor de mannen. En hij begint de Heere aan te roepen. En ik hoop, ik kan er niet zoveel over zeggen vanmorgen, dat u de woorden op u laat inwerken. Wat zegt Elia onder de doodse stilte daar op de oostelijke helling van de berg Karmel? Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, dat het heden bekend worden dat gij God zijt in Israël en ik uw knecht, en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij. Wat in dit gebed opvalt is dat Elia weet tot wie hij spreekt. Geen zweem van onzekerheid. Ook geen ijdele herhaling van woorden zoals we dat lezen bij de Baalpriesters die maar riepen: Baal antwoord ons, Baal antwoord ons, Baal antwoord ons. Heere, Jehovah, God van Abraham, Isaac en Israël. Hij roept de God van het verbond aan. Hij roept de God van de vaderen aan. Kijk, dat is iets wat we vandaag maar niet moeten vergeten. De God van het verbond is de God van de vaderen. Heere, zegt Mozes in de alleroudste psalm, de 90ste. Gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde gegrondvest hebt, waart gij God. Kijk, dan mag je de God van de vaderen, misschien de God van je bekeerde vader of van je bekeerde grootvader, de God van Abraham, Isaac en Jacob aanroepen. En als hij zo God aanroept, de God van de vaderen, dan zegt hij niet dat er regen mag komen. Dat komt later. Dat is ook niet het eerste. Mag ook niet het eerste zijn. Dat het heden bekend worden dat gij God in Israël zijt. En ik uw knecht, en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Voelt u het? Elia kende het allervolmaakste gebed niet, want dat heeft de Heere Jezus pas gegeven toen hij hier op aarde was. Maar het is alsof Elia hier door dezelfde geest bezield wordt. Dat gebed begint ook niet: geef ons heden dit of geef ons heden dat. Maar dat gebed begint met die ontroerende woorden: uw naam worden geheiligd. Nou, dat bidt Elia hier. Heere, heilig uw naam onder het volk van Israël. Openbaar dat gij God in Israël zijt. En laat zien dat ik uw knecht ben. Niet omdat Elia zo trots was, maar opdat het volk zou weten dat wat ik gedaan heb, dat ik dat niet gedaan heb op eigen initiatief, maar dat ik dat gedaan heb naar uw woord. In alles gaat het Elia hier om de eer van de Heere. Heere, betoon hier en nu dat gij God zijt. Dat betekent dat Elia vraagt of duidelijk mag worden dat de Baals geen God zijn, maar dat de Heere alleen God is. En het betekent ook dat de Heere zijn macht en zijn genade, zijn deugden zou willen openbaren. Bidden wij zo ook wel eens. Heere, betoon het dat u God bent. Wij hebben het de laatste tijd nogal eens over wat met een verkeerde uitdrukking genoemd wordt: godsverduistering. Liever en beter en bijbelser: godsverberging. Veel mensen gaan daaronder gebukt, ook wel onder ons, toch? Dat de Heere zich zo verborgen lijkt te houden. En dat we gelukkig nog wel iets zien van het werk van de Heere. Maar dat het net lijkt alsof alles onder een waas ligt. En alsof er tijden geweest zijn dat het werk van de Heere krachtiger en duidelijker was. De hemel lijkt gesloten. En dan bidden we misschien wel of de Heere tot ons wil spreken. En dan bidden we misschien wel of de Heere ons wil helpen. En mijn beste vriend, dat mag. Maar bidden we ook zo volstrekt op God gericht als Elia dat hier deed? Heere, uw naam worden geheiligd. Tonen dat gij God in Israël zijt. Kijk, wij zijn vaak meer bezorgd voor onszelf en voor onze kinderen en voor de situatie hier in Nederland, dan dat we bezorgd zijn voor de eer van God. Mag je dan niet bezorgd zijn voor jezelf en voor die dingen die u noemde? Jazeker. Maar het is niet goed als het gaat ten koste van het bezorgd zijn om de eer van de Heere, want dat zou het eerste moeten zijn. Heel veel mensen, als ze over de zonde en de ongerechtigheid denken, denken veel meer, ja, wat zal ons nog overkomen? Wat zullen onze kinderen nog meemaken in de woeling en in de benauwenis der tijden? En wie ligt er wakker gaan? Wat doet de zonde aan smaad op de naam van de Heere? Wie is er bezorgd dat de Heere dagelijks in ons land en in ons volk gelasterd wordt? Dat de naam van de Heere door het slijk gehaald wordt? En wie gaat zo in alle ootmoed op de knieën om te smeken, o God, heilig uw naam? Antwoord, Heere, betoon het dat gij God zijt. Wat is nodig in deze tijd van Godverlating en Godsverberging? Dat de Heere op het gebed, geheiligd zij uw naam, zijn naam openbaart en laat zien, ook in Nederland, in het volksleven, in regeringskringen, in ons vorstenhuis. Ik ben God, ja, ik alleen. En dan is de geweldige drang en de ernst van het gebed voelbaar. Antwoord mij, Heere, antwoord mij. Opdat het volk erkenne dat gij, o Heere, die God zijt, en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Kijk, daar komt het tweede element van dat gebed van Elia voor onze aandacht. Hij bidt niet alleen dat God zijn naam openbare, maar ook dat het volk tot bekering mag komen, dat het volk tot erkenning mag komen, dat zij de Heere gaan belijden. Letterlijk staat er zoiets als dat het volk erkennen dat gij, o Heere, God zijt en dat u hun hart bekeerd hebt, omgewend hebt. Dus Elia bidt ten diepste om twee dingen. Om de eer van God, Heere, heilig uw naam en bekeer het volk. Nou zou dat niet een gebed zijn in al zijn eenvoud en in al zijn schoonheid, dat vandaag aan de dag allen die bidden geleerd hebben en ook u die worstelt met de geestelijke dingen past. Heere, verheerlijk uw naam in mijn leven, in de gemeente, in de kerken, in ons volk en onder ons land. En bekeer ons tot u, de levende God. Hij bidt om de eer van God en om het heil voor mensen. Kijk, en die volgorde die we ook zo terugvinden in het Onze Vader, het gebed wat de Heere Jezus gaf, dat is nog altijd de volgorde en de rangorde die het woord ons voorhoudt. O, wat zou het een zegen zijn, gemeenten, als er jonge mensen waren die 's nachts wel eens wakker worden, omdat ze bezet zijn met de eer van de Heere en met het heil van hun ziel. Zijn er onder onze jonge mensen die 's nachts daar wel eens over wakker liggen? Heere, hoe moet het met mij? Hoe moet het met uw eer in deze donker wordende dagen? En onder de ouderen, ligt u er wel eens van wakker dat God in wereld en in kerk, in het algemeen gesproken, en ook in ons leven, niet aan zijn eer komt? En dat iedere zonde een schandvlek en een smet is op het heilige, reine van Gods majesteit. Lig er wel eens van wakker dat er nog zoveel onbekeerden zijn, buiten de kerk, maar ook binnen de kerk. O Heere, antwoord ons, o Heere, antwoord ons. Wat zou dat gebed niet uit het hart moeten klimmen bij het avondoffer gedurig? Opdat Israël bekennen dat gij God zijt. En opdat Israël tot u bekeerd worden. En Elia heeft dat gezegd. En de tekst geeft me aanleiding om te onderstrepen, dat heeft hij vermoedelijk maar één keer hoeven te zeggen. En terstond viel het vuur van de hemel. En verteerde dat brandoffer en dat hout en die stenen en dat stof. En lekte het water op het welk in de groeven was. Wat een gezicht daar bij Karmel. De lucht is de lucht van de namiddag. Er komen wat wolken misschien. In elk geval wat verre wolken, nog geen regenwolken. Maar de lucht is helder en daar terwijl niets een storm of onweer aanduidt, valt er vuur van de hemel. En dat vuur is de openbaring van Gods heiligheid en majesteit. We zingen het soms uit Psalm 97. Hem dekt met majesteit der wolken donkerheid. En dan staat er in het volgende vers in de berijming. Een vuurgloed gaat hem voor de ganse hemel door. Vuur, teken van Gods majesteit. Ook het teken van zijn heiligheid waarmee hij de goddelozen straft. Want toen eeuwen geleden de zonen van Aaron vreemd vuur op het altaar brachten, toen kwam er vuur van de hemel en verteerde die twee jonge Israëlieten. En straks in een verdere periode in Elia's leven, dan komen soldaten om hem te arresteren. En Elia bidt en er valt vuur van de hemel. En 50 man voetvolk wordt zo in een ogenblik door het vuur van de hemel verteerd. Vuur is het teken van Gods majesteit, maar vooral ook van zijn straffende gerechtigheid. En als het vuur van de hemel valt, wie verteert het? Nee, niet die massa die daar staat, het Israël wat daar bijeen is. God had daar reden toe gehad, want ze hadden het altaar verbroken. Ze hadden de dienst aan de Heere opgezegd en gezegd aan de kennis van uw wegen hebben wij geen lust. En nu staan ze zo wat afwachtend wat er allemaal gebeuren zal. De oproep van bekering klonk en er was geen antwoord, niemand antwoordde, één woord. Dus ze staan hier nog in hun onbekeerde leven, zonder God, met een weerbarstig hart. De een wat meer onder de indruk misschien dan de ander, maar ten diepste allen nog afkerig van God. En het vuur valt van de hemel en het verteert hen niet, is dat geen wonder? Zeg, is dat wel eens een wonder geworden, dat terwijl de jongen uit je klas, die met een ongeluk omkwam, misschien al jaren in zijn graf ligt, dat jij nog leeft. Dat er wel anderen op terugweg van een bijeenkomst op zaterdagavond plotseling bij een ongeval uit het leven werden weggegrepen. Jij gisteravond veilig thuis mocht komen. Terwijl er ziekte geweest is en ziekte waarover je vader en moeder toen je nog klein was ingezeten hebben. Je leeft en sterk bent. Dat God nog geen einde maakte. Beseffen we het wel, oudere, jongere, gemeente. Dat de zonde het vuur van de hemel afroept. En dat iedere zondige daad het vuur van de hemel inroept. Wat een wonder dat God die hemelen sluit. En dat het vuur niet op ons valt. Het zijn de goede tierenheden des Heren, dat wij niet verteerd zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zijn trouw is groot. Ze is elke morgen nieuw, zei de profeet. Wel eens wat van gezien. En dan ziet u het hier, als dat vuur van de hemel daalt, dan heeft Israël het verdiend om erin verteerd te worden. Maar het wordt niet verteerd. Wat wordt wel verteerd? Wel dat offer wat daar klaar ligt. En dan moeten we eens goed opletten hoe dat gebeurt, dat vuur valt van de hemel. En het is niet een zacht vlammetje wat zo langzaam het vuur, het vlees op het altaar wat schroeit. Dat zouden we verwachten, want het was doornat. Eigenlijk een situatie dat je zegt, nou het is nauwelijks mogelijk dat er dat er een vuur ontstoken wordt. Maar dat vuur komt van de hemel en het verbrandt het offer in een ogenblik. En het verzengt het hout en het verzengt zelfs die stenen, die ongehouwen stenen van het altaar. En het verpulvert het stof en al het water verdampt, het sist omhoog. In een ogenblik, in een laaiende gloed, wordt het offer verteerd. Daarin bewijst God zijn majesteit zeker. Maar daarin ligt een diepe evangelieprediking. Het offer dat gans verteerd wordt. Die uitdrukking komt in de Bijbel meer voor. En daar wordt in het Grieks een woord voor gebruikt wat onder ons bekend geworden is in verband met de laatste wereldoorlog. Holocaust. U weet, zo wordt, ik heb wat moeite met die term, maar goed. Zo wordt de moord op de 6 miljoen Joden genoemd. Hitler-Duitsland. Verschrikkelijk. Afzichtelijke periode uit deze hoogverlichte 20e eeuw. Men noemt dat het brandoffer. De Holocaust. Het offer dat gans verteerd wordt. Maar u begrijpt misschien enigszins mijn moeite met die uitdrukking, al wil ik niets afdoen van het verschrikkelijke van het lijden van het Joodse volk onder het Hitlerregime. Eigenlijk is zo'n holocaust, zo'n offer wat gans verteerd wordt, toch nog iets anders in het Oude Testament. Want het offer dat gans verteerd wordt, dat is het beeld van Jezus Christus. Die in de wraak van God volkomen verteerd werd. Die van zijn God verlaten, van zijn Vader verlaten tot in de hel toe vernederd is. En van hem bleef niets over, ziel en lichaam, gans verteerd in de vuurgloed van Gods wraak. En daar wijst het offer op de Karmel heen. Gods wraak ontbrandde tegen zijn offerlam. Hoewel het rechtvaardig tegen ons zou moeten ontvlammen. God stak het offer zelf aan, want Christus Jezus moest lijden naar de bepaalde raad en voorkennis Gods. En God verliet zijn zoon op Golgotha. En God liet zijn zoon bloed zweten in de hof der olijven. Als we daar iets van gaan zien, gaan we beseffen dat Jezus Christus, net als het lam hier op het altaar, sterft in de plaats van het volk, in de plaats van Israël. Hij verteert, terwijl ik het verdiend had. O u die daardoor genade iets van mag zien. Was dat een wonder als dat voor het eerst en telkens weer opnieuw open gaat vanuit het woord van God. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Wat wordt Jezus Christus in zijn lijdensgang en in zijn sterven dan dierbaar. Wat krijgt u hem nodig? Want alleen in hem het offer dat gans verteerd wordt. Alleen in hem die zijn bloed gaf tot verzoening van de zonde. Daarin kan mijn ziel rust vinden. Daarin ben ik veilig voor de toorn van God. Daarin kan ik de welverdiende straf ontgaan en weder tot genade komen. Bloed van Jezus Christus, dat alleen reinigt van alle zonde. En dan kan een mensenkind wat worstelt met zijn schuld juist zo nu in de bank zitten. Heere, geef me dan dat bloed. Want dat heb ik nodig. Mensen die om God verlegen zijn en die het van de Heere bij de Heere zoeken. Die gaan dorsten naar het bloed van de Heer Jezus. Van het offer dat gans verteerd is. Kent u? Ken jij die dorst naar het bloed van Christus? O, rust niet voordat je op goede Bijbelse gronden mag weten achter het bloed van Jezus geborgen te zijn. Achter het bloed van het offer dat gans verteerd wordt. Want alleen dat bloed reinigt van alle zonden. En als je worstelt met je zonden en met je schuld. Als de vraag brandt in je binnenste, hoe moet ik nu zalig worden? Vraagt de Heere maar veel wat Bunyan vroeg. Heere, laten die gevoelens niet overgaan. Op een goedkope manier. Dat ik ergens rust zou vinden. Buiten het bloed van Jezus. Vraag dat veel. Opdat je geen rust zou vinden. Buiten het bloed van Jezus. En in dat bloed is zoveel ruimte. Dat de grootste zondaar en het mensenkind dat het meest vastzit. En dat het niet meer weet. Kan in dat bloed gered en gereinigd worden. Niemand kan zeggen. Dat er voor hem geen plaats is. In het bloed van de Heere Jezus. Want voor de grootste zondaar wil hij zijn bloed geven. Maar de tijd dringt, gemeente. Want dat bloed van Jezus, wat nu verkondigd mag worden, wat vanuit het woord ook van vanmorgen in het midden van de gemeente gelegd mag worden. Dat bloed van Jezus laat zijn kracht gevoelen zolang deze wereld duurt. Maar eenmaal zal de kracht van dat bloed hier op aarde voorbij zijn. Als de grote dag van de advent komt, Jezus komende op de wolken, om te oordelen de levenden en de doden. Als de vlammen vuur zijn majesteit zullen tonen, en als straks bij zijn rechterstoel vuur op de aarde zal vallen en de elementen brandende zullen vergaan. Die dag komt, brandende als een oven. Zult u, zal jij, zal ik kunnen bestaan? O, dan hebben we het bloed nodig. Het bloed van Jezus. En laten we dan met het volk op de knieën vallen en zeggen: Heere, u bent God. Maar laat er dan ook dat gebed bij zijn: Heere, geef me dat bloed. Geef me die Jezus. Of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wil u zelf de naprediker van dit woord zijn. We hebben vanuit dit diepe, rijke woord slechts enkele gedachten aangestipt. Wil u geven dat we het verder mogen overdenken. Maar bovenal geef dat het toegepast mag worden. Heere, leer het ons zien. Dat zolang we buiten dat bloed van Jezus zijn, ieder ogenblik in gevaar zijn om onbekeerd te sterven. en om verteerd te worden in de eeuwige gloed, bij wie niemand wonen kan. Leer ons, Heere, ons te benaarstigen, om in die ark der behoudenis, Jezus Christus, de toevlucht te vinden. Wil u het woord zo zegenen voor ons en voor onze kinderen. Wil u verder deze dag met ons zijn, ons vanavond weer bij elkaar brengen. En als we dan een begin hopen te maken met wat de catechismus zegt over het gebed, wil u ons bidden leren. Heer, heb dank voor alles wat u gaf, ook deze morgen. Ga nu met ons. We vragen het om Jezus wil, uit genade. Amen. Slotzang is Psalm 99, het eerste vers, 99 vers 1, God de Heer regeert. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.